Welkom bij de Renda podcast. Deze aflevering gaat over het fenomeen samenwerken. En daarvoor heb ik de gast Ronald Kamstra bij mij zitten aan de keukentafel bij mij thuis. Ronald, welkom.
Hallo.
Hey. Allereerst Ronald, wie is je vader, wie is je moeder, waar kom je vandaan?
Waar kom ik vandaan? Ik ben 51 jaar, geboren in Den Haag. Ik was een ongelukje, dus mijn ouders waren heel jong toen ik werd geboren, 20.
Wauw.
Mijn vader zat nog in dienst in die tijd, mijn moeder studeerde nog. Dus dat was een tumultueuze start, zeg maar. Maar goed, ze zijn nog steeds bij elkaar. Dus het was denk ik wel een goed ongeluk.
Ja.
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 En ik ben vrij snel, zijn ze in Maars komen wonen. En daar, daar ben ik naar school gegaan en later heb ik teruggestudeerd.
Ja. Wat heb je gestudeerd?
Ik heb sociaal geografie gestudeerd. Ja, dus ik vond altijd wonen vond ik interessant. En ik heb ook een stage gedaan en een onderzoeksslag geschreven over verhuisbeslissingen.
Oh ja.
Dus waar eigenlijk beslisbomen. Ja. Het idee van mensen die, die hebben natuurlijk allemaal wensen, maar het is niet haalbaar.
Ja.
Dan moeten ze iets inleveren, zeg maar, om het haalbaar te krijgen. En hoe gaan ze daarmee om?
Ja.
En dat was wel, en bijvoorbeeld ook toen in die tijd kwamen tweeverdieners heel erg op. Ja. Toen was het idee van, ja, die zullen wel ongeveer halverwege gaan wonen, maar dat bleek dus helemaal niet zo te zijn. Er zat een heel ander patroon in. Dus dat, dat vond
ik. Hoe woon je zelf inmiddels?
Hoe woon ik zelf? Nou, ik woon op Sterrenberg, hier in Zeist. En Sterrenberg is een oude instelling van een GGZ-instelling.
Oh, ja.
Die op een gegeven moment hebben gezegd, wij willen dat onze cliënten meer tussen, gewone mensen, klinkt zo, maar tussen reguliere bewoners wonen.
Yeah.
Dus ze hebben natuurlijk, het is echt een heel groot terrein, hè? Vele hectares. Vroeger stond daar een soort hek omheen, dan was het echt een instelling. En nu hebben ze er 300 woningen tussen gebouwd. En wij wonen in een soort U-vorm. Het zijn twee rijtjes met gewone woningen en dan op de kop zit een woongroep.
Yeah.
En het is echt integratie, zeg maar. En dat is best wel leuk.
Kan je daar iets, kleine anekdote of iets over vertellen van, werkt het?
Het werkt in die zin dat je groet elkaar en je kent elkaar en je hebt gesprekjes met elkaar. Het gaat soms niet veel dieper dan dat.
Mm-hmm.
Maar vaak zijn die cliënten wat ongeremder. Hè? Dus ik kwam laatst thuis en toen zei er ook eentje zo schreeuwend over de parkeerterrein. Hey, er is een pakje voor je bezorgd. Op nummer 3. Zo groot! Zo die dingen die iedereen denkt, die zeggen zij. Of we hebben katten. Ja. Dat vinden ze ontzettend interessant. Dus dan kwam een lieve kat en krijgt die kleintjes. Ik zeg, het is een kater, dus dat is lastig. Het is gewoon een beetje te dik. Maar de week erop weer, wanneer krijgt hij nou kleintjes? Maar dat geeft, het is wel een heel ontspannen wijkje, zeg maar.
Ja. Ja.
Waar mensen begrip voor kan hebben. En,
Want met wat je nu beschrijft is goed mee te leven, denk ik. Hè?
Ja.
Dat stel ik me zo voor. Zijn er ook, want we moeten naar deze samenleving toe eigenlijk. Hè? Jullie zijn in die wijk dan misschien een beetje een koploper. Maar je ziet het natuurlijk in de hele samenleving. Dat we eigenlijk veel meer met elkaar weer te maken krijgen. Zie jij ook dingen die niet werken vanuit jouw eigen ervaring? Of waarvan je zegt van dat is waar we langer over na moeten denken?
Je ziet natuurlijk wel dat sommige mensen hebben wel blijvende begeleiding nodig.
Mm.
En op zo'n terrein als Sterrenberg is dat aanwezig. Dus dat is wel goed geregeld. Hè. Soms komt er midden in de nacht zo'n soort golfkarretje en komt iemand even polshoog te nemen.
Mm-hmm.
Wat ik in mijn werk, ik werk bij Prewonen, corporatie in Haarlem en omgeving, wel zie, is dat de externalisering vanuit instellingen soms met minder begeleiding gepaard gaat. En dan maak je soms wel eens zorgen van 9 van de 10 keer gaat het goed, maar die 10e. Ja, wat voor afspraken hebben we daarover?
En over wie maak je je dan precies zorgen?
Over de interactie, zeg maar. Dus, mm-hmm. dus is iemand in staat om zelfstandig te wonen?
Mm.
En interactie te hebben met zijn buren en zich een beetje aan basale afspraken houden. Van geen rommel in het trappenhuis zetten en afval doen we altijd op dinsdag. Weet je, je moet leren wonen eigenlijk, zeg maar. En dat vraagt begeleiding.
Ja, en die zorg gaat niet alleen uit naar die voormalige patiënt of cliënt, hè? Maar gaat die zorg ook uit naar de omgeving? Hoe zie je die balans?
Nou, wat ik wel zie is dat veel buurten die zijn best wel veerkrachtig, zeg maar. En die kunnen best wel nieuwkomers opnemen in allerlei vormen. Maar we hebben sinds 2 jaar passend toewijzen.
Ja, zeker. Ja,
en het passend toewijzen leidt er wel toe dat van dit soort uitstroom uit instellingen is bijna allemaal met een heel laag inkomen.
Ja, zeker.
Komen sinds we passend toewijzen hebben niet meer in het hele bezit terecht, maar in een beperkt aantal complexen.
Ja.
Want dat moeten kleine woningen zijn en ook nog onder de aftoppingsgrens. En daardoor zie je wel een grotere segregatie, is misschien een zwaar woord, maar dus in bepaalde wijken, en in Haarlem heb je dan bijvoorbeeld over Schalkwijk, ik weet niet of je Haarlem een beetje kent, maar dat de instroom van bepaalde kwetsbare groepen in bepaalde wijken is veel groter geworden. Ja. En dat is, dat is soms wel zorgelijk. Je zegt van hoeveel kan zo'n wijk dragen?
Dat is wel een mooie actuele vraag voor jou ook in jouw nieuwe functie bij Prewonen. Want laten we jou even verder voorstellen.
Ja.
We begonnen inderdaad even bij jouw roots, bij jouw ouders. Jij bent al heel lang werkzaam in de corporatiesector.
Ja, ik weet niet beter.
Je weet niet beter, precies. Want je begon bij de woningraad zelfs als onderzoeker. Je ging naar Edes, naar Vestia, naar Mitros. En je bent nu inderdaad directeur wonen en vastgoed bij Prewonen.
Ja.
Een corporatie in Haarlem. Daar ben je nog niet zo lang, hè?
Een jaartje zit ik daar nu, ja.
De kop is eraf, zou je kunnen zeggen.
Ja, ik hoor er nu bij, ja.
Ja,
Pre zit in Haarlem, maar ook in Beverwijk, Bloemendaal, Heemstede, een beetje die hele regio.
Bezitten ze met name grondgebonden of hebben jullie ook veel hoogbouw?
Nee, ik denk 1/3 in gezin, 2/3 gestapeld.
Ja.
En er zit wel een behoorlijk verschil ook tussen regio Eimond en Zuid-Kennemerland.
Ja.
He, dus Beverwijk is gebouwd rond de hoogovens. Mm. Dus het is echt een arbeidersverleden. Veel portiek etage woningen uit de jaren 50, 60.
Ja. Ja.
En daar behoorlijke opgave in verduurzaming of soms ook echt als sloopnieuwbouw. Ja.
Maar wat ik nou interessant vind, Ronald, ik zeg heel droog wat jouw functie is. Hè? Maar dat is eigenlijk best interessant, want je bent directeur wonen. En vastgoed.
Ja.
Terwijl bij heel veel corporaties zijn dat juist nog gescheiden. Werelden is overdreven natuurlijk. Maar
dat klopt. Ja.
Toch wel twee aparte dingen.
En dat is ook wel een bewuste keus die gemaakt is bij Pre. Voordat ik kwam was het ook anders georganiseerd. Zat vastgoed meer aan de financiële kant. Wonen en klant en beleid en strategie zat bij elkaar. Ja. Dat gaf wel eens verschillende taal, verschillende werelden, verschillende denkbeelden.
Ja. Dus ze hebben zeg je dat niet heel mild? Dat gaf wel eens verschillende taal?
Ja, soms, je begrijpt het vaak ook wel, want ieder zijn vak. Hè? Dus een projectontwikkelaar die heeft gewoon een opdracht van binnen je budget en binnen de planning iets moois opleveren, zeg maar.
Mm-hmm.
En die wil niet te veel afgeleid worden door maatwerk met klanten, zeg maar.
Yeah.
Terwijl de wonenkant, die hebben te maken met 1001 verschillende bewoners.
Yeah.
En die hebben ook te maken met andere planningen, andere budgetten. Dus dat is jammer. Dat heb ik ook zeker in mijn Vestia-tijd wel gezien. Laat nou die afdelingen wonen beter meekijken op het moment dat het nog op de tekentafel ligt. Naar de plattegronden, zeg maar.
Is afdeling wonen niet eigenlijk de interne opdrachtgever van vastgoed en financiën? Zou het zo niet moeten zijn?
Ja, bij financiën zie je dat minder, denk ik. Maar je ziet wel dat is ook wel zo, dat onze afdeling ontwikkeling gedraagt zich wel als opdrachtnemer.
Ja.
Maar juist daardoor krijg je misschien dat ze zeggen, ik heb een opdracht. En de opdracht is, bouw 200 woningen voor zoveel budget in zoveel tijd.
Ja, hoor ik geen klant in. Daar hoor ik de bewoner niet in die opdracht.
Nee, en er zit natuurlijk wel doelgroepanalyse in. Hè,
van
we zeggen we zien vergrijzing, we zien meer kleine huizen, dus willen kleine woningen bouwen.
Ja.
Geeft ook wel eens wat gemor, want een ontwikkelaar houdt van zijn vak. Dus we kunnen ook mooie woningen bouwen. Hè. Nee, we gaan kleiner en betaalbaarder bouwen.
Ja.
Maar er is wel bewust voor gekozen om die afdelingen nu onder 1 directeur te brengen. Ja. Om dat gesprek beter te kunnen voeren.
Ja.
Want niks is zo zonde als zeg maar vlak na oplevering weer allemaal aanpassingen moeten doen.
Ja.
Dat heb ik wel meegemaakt, weet je, dat toch de hellingbaan te stroef bleek of te stijl.
Ja.
Of het bleek niet goed schoon te maken, want de architect had hele mooie tegels, maar al het water bleef erin steken, zeg maar. He, dus functioneel is het te beheren, is het schoon te maken, is het veilig. Dat moet je eigenlijk wel op een goed moment verankeren.
Dus jouw nieuwe functie is erop gericht om het gesprek beter te voeren. Hè? Door die twee samen te brengen.
Ja.
Om het gesprek beter te voeren. Kan je ons nog heel even meenemen naar toen dat nog niet zo was? Wat gaat er dan fout als het gesprek niet goed gevoerd wordt? Wat zie je dan eigenlijk, hè? Als je terugkijkt naar je hebt ontzettend veel ervaring bij verschillende corporaties inderdaad. Wat gaat er dan zo ontzettend fout?
Nou, je loopt soms het risico dat er te veel vanuit het vak wordt gedacht. Van het moet mooi zijn, hè? Esthetisch. Maar we hebben natuurlijk te maken met een doelgroep die niet zoveel kan betalen en ook niet altijd zo heel mondig is.
Mm.
Dus ik heb bijvoorbeeld wel meegemaakt dat er door de architect maar één soort zonnescherm werd voorgeschreven en dat 3.000 tot 4.000 euro kostte.
Ja.
Want dat vond hij mooi in het beeld van dat al die woningen dan dezelfde zonnescherm.
Mm.
En daar hebben we het er toch eens over gehad. Van 3.000 euro is voor iemand met bijstand best veel geld, zeg maar.
Ja.
Dus kunnen we nou niet, hè, ik snap dat je bijvoorbeeld een kleur voor wil schrijven. Of een bepaalde methode. Hè, je mag niet overal zomaar boren. Maar er moet toch meer mogelijk zijn dan dit, zeg maar. En dat gesprek van, dan doet het misschien maar een beetje af aan hoe het eruit ziet. Maar het gaat om het gebruik. Uiteindelijk gaan er mensen wonen.
Ja.
En dat besef, dat komt wel ook bij de ontwikkelaar steeds meer binnen, hoor. Dat is gesprek wordt ook wel meer gevoerd.
Dus dit was een voorbeeld van dat gaat er dus mis, hè, of dat dreigt er mis te gaan. Maar dit is ook wel weer een voorbeeld wat op te lossen is. Want een architect is ook weer niet dezelfde als natuurlijk je eigen afdeling vastgoed, hè, of ontwikkeling. Dat zijn vaak nog buiten, die architecten zijn nog buiten personen.
Ja, en wat natuurlijk tegenwoordig werken we veel met design en beeld.
Ja.
Ja, dus dat wil zeggen dat niet wij de architect inhuren, maar dat de ontwikkelend aannemer de architect inhuurt.
Mm-hmm.
En dan moet je dus des te beter borgen dat hoe je het wil hebben, uiteindelijk wel gerealiseerd wordt.
Ja. Ja, maar terug naar het gesprek tussen afdeling vastgoed en afdeling wonen. Wat natuurlijk toch een beetje twee bloedgroepen zijn bij heel veel corporaties. Bij jou vallen ze nu allebei onder jouw nieuwe functie.
Ja.
Wat heb jij of wat doe jij om dat gesprek beter te voeren?
Ja, bijvoorbeeld door ook functies anders te mengen. Dus we hebben bijvoorbeeld gezegd, degene die de warme opnames doet, hè, de gesprekken, huis aan huis langs de deuren gaat, dat is gewoon een medewerker van de afdeling ontwikkeling.
Mm-hmm.
En die hoort in dat team. Terwijl aan de andere kant de administratieve kracht die vuiskostenvergoedingen regelt en uitbetaalt, et cetera, die zit gewoon bij wonen.
Ja.
Dus daarmee dwing je die teams al om meer met elkaar het gesprek op te voeren.
Ja.
En dat met name die sociale projectconsulenten.
Mm-hmm.
Dan heb je het over renovatie. Hè. Renovatie is toch weer wat anders dan nieuwbouw. Nieuwbouw kan je vrij technisch aanvliegen. Van zo willen we het hebben.
Hoi.
En we tekenen het en dan gaan we het bouwen.
Hoi. Ik had bericht gekregen.
We zijn even in gesprek. Er komen wat kinderen binnen. We wonen vlakbij school.
Maar renovatie is natuurlijk echt een ander vak in de zin van, daar wonen al mensen. En daar moet veel meer rekening worden gehouden met de bestaande situatie.
Ja.
En de sociaal projectconsulent die moet inschatten van, die kan wel in de woning blijven wonen terwijl we dat doen. Maar die moet echt uitgeplaatst worden.
Ja.
En dat heeft invloed op de planning. Dus doordat die in de afdeling zelf zit, hè, waar die planning wordt gemaakt, wordt er dus beter rekening gehouden met. En snappen ze ook het belang. Hè, bijvoorbeeld als je het hebt over sloop, dan heb je een bepaalde deadline. We willen 1 november slopen. En er zijn nog 12 huishoudens die moeten worden uitgeplaatst.
Mm-hmm.
Dat is niet het probleem van de afdeling wonen. Nee, dat is integraal onderdeel van de afdeling ontwikkeling.
Ja, ja.
En Help elkaar.
Ik zei aan de kop van dit gesprek, we gaan het hebben over samenwerken. Hè? Dus ja. We hebben al best veel besproken. En het woord samenwerken is nog niet letterlijk gevallen. Maar eigenlijk heb je het er wel over. Hè?
Ja.
Je hebt het er hier over dat je inderdaad bijvoorbeeld functiemenging. Ja, op mensen echt met elkaar samen laat werken die dat niet vanuit zoals het was gewend zijn. En die dat nou wel moeten gaan doen.
Ja.
Wat zie je? Ja. Wat is het resultaat? Hoe doen ze dat?
Nou, je ziet dat ze dus beter snappen wat een lastige klus dat is voor de ander.
Ja.
En ik heb een ontwikkelmanager die ook erg sterk is in bijvoorbeeld het vieren van successen. Dus op het moment dat het die sociaal consulent gelukt is om dat laatste huishouden uit te plaatsen, mm-hmm. dan wordt het ook met de hele afdeling gevierd. Dus ook de ontwikkelaars krijgen dan mee van, zo, nou, dat is een berenklus, maar het is toch maar mooi gelukt. En het wordt als gezamenlijk resultaat ook gevierd.
Ja, ja.
En ja, iedereen snapt dat het gewoon in de keten een onmisbare stap is.
Ja.
En bij samenwerken heb je het natuurlijk ook over de aannemer. Ja, dus wij maken ook bewuste keuzes van wat voor soort contacten leg je bij de aannemer en wat voor soort contacten wil je bij je eigen organisatie houden. Dus we hebben vorig jaar besloten om een extra consulent in dienst te nemen. Want als je bij de aannemer neerlegt, kost het ook geld, zeg maar. Dus, mm-hmm. En nou ja, dan kom je bij boekhouden. Hè? Dan kun je het als onderdeel van de investering kun je het op een andere manier financieren dan als het iemand is in je formatie. Hè? Want die drukt op je exploitatielasten. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment hebben we gezegd, nou ja, laat dat maar even. Mm-hmm. Gaan toch een extra iemand. Wij vinden het belangrijk dat die mm-hmm. gesprekken huis aan huis door een medewerker van onszelf wordt gevoerd. Mm-hmm. Want die kennis, die borg je in de organisatie. En die aannemer, die huurt daar natuurlijk ook sociaal vaardige mensen voor in. Die zal die gesprekken ook goed voeren. Maar als het project klaar is, dan vertrekken die weer. En dan ben je ook die kennis weer kwijt.
Mm-hmm.
Terwijl juist bij renovaties, en daar schrik ik wel eens van, dat je dus ziet hoeveel klanten we eigenlijk helemaal niet kennen.
Yeah.
Ja, je hebt de mondige klant, die kent iedereen. En je hebt de gezellige klant, nou, die kennen ook veel mensen, maar je hebt ook heel veel stille klanten, zeg maar. Hè? En op het moment dat er een renovatie is, ja, dan moet elke voordeur open. En we gingen badkamers renoveren en ja, dan moet even de wasmachine eruit, zeg maar. Mm-hmm. En hoeveel mensen dan dus niemand kennen die ze kunnen vragen, wil je me helpen met die wasmachine?
Ja, ja.
Dat vind ik wel schokkend, hoe klein dat netwerk dan is. Want je gaat er altijd vanuit, mensen hebben kinderen, mensen hebben vrienden, mensen hebben familie.
Ja.
Maar er zijn ook mensen die hebben geen kinderen of geen goed contact daarmee. Of, en dan hebben wij natuurlijk wel een huismeester die even hup die wasmachine eruit tilt. Maar vaak wordt het dan ook even doorverwezen naar een ketenpartner. In de welzijnshoek bijvoorbeeld, van hey, wij merken deze mevrouw, die is op leeftijd en die heeft wel een heel klein netwerk.
Ja, ja.
Nou ja, die wordt dan vanuit het welzijn soms dan weer benaderd van, goh, wil je niet meedoen aan activiteiten? Ja. Of,
dus eigenlijk die klantrelatie, en, hè, want jij zegt, dus we hebben eigenlijk heel veel stille klanten. Om daar toch contact mee te krijgen, zeg jij van, we doen dat sociale contact, zeker bij renovatie, doen we zelf. Daarvoor hebben we iemand extra, nou ja, aangenomen of gereserveerd om dat te doen. Hè?
Ja, dat willen we niet uitbesteden.
Dat willen jullie niet uitbesteden. Nee. Want als je in het licht, daar is een duidelijk argument voor. Hè? Want jij, ik hoor jou zeggen, ja, we willen die kennis in die relatie die we opdoen, willen we ze borgen, willen we bij ons houden.
Het is eigenlijk een kans, zo'n renovatie is ook een kans om al je bewoners beter te leren kennen.
Ja, ja.
Want als iemand altijd netjes de huur betaalt en geen overlast geeft, dan kan het zijn dat we iemand 10 jaar niet spreken.
Ja.
Maar zo'n renovatie is een moment om iedereen weer eens in beeld te krijgen.
Precies. En vind je ook dat als we het nou hebben over samenwerking, dat we dat nog ook gaat over een samenwerking met de bewoner? Dat gaat misschien wat ver. En we kunnen het misschien nu nog niet helemaal invulling aan geven. Maar is dat toch ook een kant die we opgaan?
Nou, kijk, je ziet wel dat op het moment dat er bijvoorbeeld een grote renovatie aankomt, dat er ook meer bewoners betrokken raken.
Mm-hmm.
Want je moet altijd oppassen, hè, dat wij zijn een beetje vakprofessionals en wij denken dat iedereen graag wil participeren.
Mm-hmm.
Maar als corporatie heb je, zeker in een wat mindere flat, in een wat mindere wijk, heel veel bewoners die daar niet zo mee bezig zijn, zeg maar. Die in het dagelijks leven aan het overleven zijn.
Ja.
Mijn kinderen, mijn gezondheid, mijn werk, mijn inkomen, hoe kom ik rond? Die zijn daarmee bezig. Niet zo heel druk met die woning in die woonomgeving. Woning is wel belangrijk, want dat is een uitvalsbasis voor de rest. Maar op het moment dat je zegt, nou ja, wij gaan renoveren, mobiliseert dat soms wel ook samenwerkingskracht in zo'n flat. Mm-hmm. Dan staan er wat mensen op. Mm-hmm. Hoop je ook, hè? Wij hebben dat vaak graag als projectcommissie. Mm-hmm. Zeggen, nou ja, wij willen graag een 5, 6, 7 mensen waar wij geregeld mee op de tafel kunnen zitten. Ja, dan horen we beter wat er speelt, zeg maar. Wat de ervaringen zijn.
Ja. Gaat, dat ook richting, houden. Gaat dat ook richting beleid, denk je zelfs? Uiteindelijk?
Nou, dat zou ik niet op dezelfde manier organiseren.
Nee.
Kijk, die renovaties zijn toch flatgebonden.
Ja.
En tijdgebonden. Ja. Hè? Dus een paar jaar willen mensen daar graag over meepraten. Want het raakt hun eigen belang direct. Hè? Mm-hmm. Beleid is wat abstracter. Gaat over de hele corporatie, over de mm-hmm. hele gemeente. Er zijn best mensen te vinden die het interessant vinden om daarover mee te praten. Mm-hmm. Maar dat moet je een beetje zoeken langs nieuwe lijnen, zeg maar. Hè? De participatiewet, de wet Duivenstein eigenlijk, regelt vooral formele deel. Hè? Mm-hmm. Waar heeft een bewonerskoepel inspraak in? Waar hebben ze instemmingsrecht op? Waar hebben ze adviesrecht op? Het gaat over de jaarlijkse huurverhoging, nou, dat soort zaken. Dat leidt tot een beetje geformaliseerd overleg. Dat vind ik, dat is ook een vorm van samenwerking. Maar soms is het wat stug of het wat procedureel.
Mm-hmm.
Ja. Plaatst de partijen ook een beetje tegenover elkaar.
Ja.
Je ziet nu wel in de prestatieafspraken hebben bewoners een meer zelfstandige positie gekregen. Ja. Dat is wel goed.
Ja.
Dat dwingt ze ook om na te denken.
Mm-hmm.
Ook over het collectief belang. Want je ziet soms bij bewonersorganisaties wel sterk het belang van de zittende huurders.
Ja, ja.
En minder het belang van de woningzoekenden, ja, bijvoorbeeld.
Ja. He, dus de bij mensen die na hen komen.
Ja, ja. Bij discussies over, ja, zullen we de huren wat hoger verhogen zodat we meer geld hebben om nieuw te kunnen bouwen.
Ja.
Is vaak een moeilijke discussie, ja, met, ja, zittende huurders, zeg,
ja,
maar.
Ja.
Dus daarom hebben wij bij Prewonen naast de bewonerskoepels, dat noemen we bewonerskernen, hebben we een andere groep bewoners, dat noemen we de voorkamer. En die praten dus niet over de jaarlijkse huurverhoging en de formele dingen, maar die praten over ander soort beleid.
Ja.
Dus als wij bezig zijn met het formuleren van, nou ja, noem eens wat, scootmobiel beleid of zo, hadden wij laatst, dat we eens na moeten denken van, nou ja, bij de ene staan ze in de hal, bij de andere is het in berging en bij een derde moet je, laten we daar nou beleid op maken, want het komt steeds meer voor.
Mm-hmm.
Dan heb je zo'n groep bewoners in die voorkamer, ja, die gewoon los van hun eigen belang het wel, ja, interessant vinden om daar eens over mee te denken, ja, zeg maar.
Ja.
Nou, dat is eigenlijk goud waard.
Ja, de voorkamer.
Ja.
Wat logisch, mooi woord daarvoor ook. Je ziet het gewoon,
ja,
het maakt eigenlijk meteen duidelijk wat je wil. Dat ze inderdaad voor een vroeg stadium betrokken worden bij bestaand of eventueel te maken beleid. Zodat wat je verzint met elkaar ook, zeg maar, een beetje hout snijdt. Dat het ook, dat het, ja, niet alleen maar van, ja, professionals komt, maar ook, ja, van de ervaringsdeskundigen.
Een realiteitstoets.
Een realiteitstoets,
zeg maar.
Ja. Ja.
En ook een beetje toetsen van hoe belangrijk wordt dit nou eigenlijk gevonden.
Ja, 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 ja.
Ik weet wel dat ja, soms maak jij je heel druk over schotels of zo.
Hmm.
Maar als je dat eens toetsen bij bewoners, vind je dat nou ook vervelend? Dan valt dat soms heel erg mee, zeg maar.
Ja, ja,
dan is het vooral, nou ja, dan zitten wij weer op
onze... Was het je eigen bril waardoor je keek?
Onze vak, ja, ja, dat is wel een valkuil.
Ja, ja.
En
ja.
Sowieso hebben wij de neiging, denk ik, als professional om vooral naar de buitenkant van de woningen te krijgen.
Ja.
Ja, dus zeker, er moet nu ook gerenoveerd worden,
ja,
en er moet verduurzaamd worden. Dus je denkt al snel van, nou, we gaan dubbel glas plaatsen, we gaan de gevel isoleren, we gaan het dak isoleren. En dan staat het gebouw er weer goed voor. Dus ik herinner mij dat ik op een bewonersavond ook was, zoals in de Mitros-tijd, in de Vulcanusdreef. Dat we ook zeiden, nou, we krijgen een mooie nieuwe hal, en we krijgen een nieuwe lift, we krijgen dubbel glas, we gaan naar een A-label, er komen zonnepanelen op het dak. En dat iemand achter in de zaal ook zei, ja, maar meneer, komt u nou eens mee naar mijn woning en komt u nou eens naar mijn keuken kijken?
Ja.
Ja, want ik vind het een mooi verhaal van die nieuwe entree, maar die keuken, daar smeer ik elke dag mijn boterham.
Ja.
En nou ja, wij gingen naar die keuken kijken en toen dachten, ja, eigenlijk hebben ze een punt. Weet je? Ja, misschien moeten we net iets minder investeren in de buitenkant en ook wat geld, ja, vrijmaken om, ja, om nieuwe keukens te regelen.
Ja. Okay.
En dat vind ik wel goud waard, dat mensen dat ook gewoon zeggen, zeg maar. Want iedereen zit in zijn eigen tunnelvisie.
Ja.
Je kan je zo goed voornemen om te denken, nou ja, ik ga het ook van de andere kant bekijken. Ja. Maar het begint gewoon met luisteren.
Ja, Ja. Keukenblok, keukentafel, keukentafelgesprek. We hadden het over die samenwerking die toch met de bewoner ook zo langzamerhand vorm begint te krijgen. En misschien ook wel steeds meer nog in de toekomst. Die samenwerking met die marktpartijen, daar hebben we het nog even niet zozeer over gehad. Wel wat je niet aan hun overlaat. Hè? Jullie hebben duidelijk uitgelegd dat je investeert in... in die sociale kant, dat wil je niet bij de aannemer leggen, omdat de renovatie een prachtige kans is om met iedereen eigenlijk weer eens even contact te maken. Maar wat is er nog meer te zeggen over die samenwerking als het gaat tussen jou als opdrachtgevende partij natuurlijk en die opdrachtnemers? Yeah.
Nou, eigenlijk die termen al, hè?
Ja,
daar proberen we vanaf te komen.
Ouderwetse termen?
Ja. Toen ik 15 jaar geleden bij Vestia kwam werken, toen had je een hele afdeling bedrijfsbureau.
Ja.
En die schreven bestekken.
Ja,
dat waren
tuurlijk.
Dikke pakken papier. Ja. En die schreven precies voor welke verf moet je gebruiken, hoe moet je schuren, welke kwast, hoe dik moet het zijn. En dat werd daarna gecontroleerd.
Ja, vreselijk.
En ik vind het wel mooi aan deze tijd dat we gewoon zeggen, joh... De verf moeten we 6 jaar op blijven zitten.
Ja, dus het resultaat.
Het is, jouw vak. Hoe je het wil doen, regel het maar. Als jij maar tekent voor...
Ga je naar school? Ja. Succes. Doeg.
Doei.
Doeg.
He, dus we maken afspraken over het te leveren resultaat in plaats van de weg daarnaartoe.
Ja, nee, helemaal goed.
Daar hebben we best slagen in gemaakt. Dat gaat echt beter.
Ja.
En
hoe komt het dat ik toch in heel veel gesprekken, zonder dat ik je wil onderbreken, maar ik wil eigenlijk meteen een beetje naar de pijn toe, omdat ik veel hoor dat mensen het hebben over samenwerken en het ook graag etaleren, hoe goed ze daarin zijn. En als je dan de mensen echt spreekt, of even daarna, of als we dan de zaal verlaten hebben, dat je dan toch heel gauw andere verhalen hoort. Dat het makkelijker gezegd is dan gedaan.
Ja, ja. Nou ja, achter samenwerken zit cultuur. En je ziet qua cultuur wel, hoe zeg je dat? Ik zie grote verschillen in de samenwerking tussen met de ene aannemer en met de andere.
Welke verschillen zijn dat?
Nou ja, soms dan zit je gewoon niet op één golflengte. En dan ontstaat er gaandeweg toch wantrouwen van beide kanten.
Mm.
En dan gaat zo'n aannemer op een gegeven moment toch roepen, ja, maar ja, dit zat niet in de uitvraag. Dus dat is meer werk. En dan denken wij, ja, maar hé, wij zeiden gewoon, het gebouw moet weer springen. Natuurlijk hoort dat erbij.
Ja. En dan, als je even nadenkt,
dan gaan we terug naar de mailwisseling en de stukken. Maar eigenlijk ben je dan van het pad van samenwerking af, hè?
Ben je er al af,
ja. Eigenlijk moet je elkaar van... En er zijn andere aannemers die dat meer... Waar dat soepeler gaat.
Hmm.
Want natuurlijk kom je wel eens onverwacht toch asbest tegen of houtrot of weet ik veel. En dan moet je gewoon een gesprek kunnen voeren van... Ja, hadden we dat nou kunnen voorzien? Heb je als aannemer genoeg tijd gehad om dat te inspecteren?
Mm.
Of wat hebben we daarvoor? En hoe verdelen we de tegenvaller, zeg maar? Dat soort gesprekken moet je kunnen voeren.
Mm.
Maar soms gaat het op een hele constructieve manier. Mm. En soms gaat het... Ja, maar ja, dan laat ik mijn jurist toch even naar kijken, weet je wel. Dan gaan we ze even op papier zetten. En dan... Dus daar zit behoorlijk verschil in de attitude waarin je dus echt bereid bent om met elkaar samen te werken.
En zit die attitude dan ook weer heel erg op de persoon? Hangt het echt van de individu af? Of zeg je, het is toch breder dan dat?
Ik denk dat het wel voor een deel in de... Kijk, als jij al 30 jaar opzichter bent...
Ja,
en je hebt geleerd om bestekken te controleren, dan laat je dat niet in één keer los. He, dus dan blijf je een beetje de neiging te hebben van, ja, ik moet die aannemer wel goed controleren, want anders draaien ze mijn poot uit, zeg maar.
Ja.
En voorbeeldgedrag helpt dan. Dus als je op directieniveau anders met elkaar omgaat, dan werkt dat op een gegeven moment door op de werkvloer, zeg maar. Daar ben ik wel van overtuigd. Ja. Het begint in...
Hoe probeer jij dat vorm te geven? Want jij bent ook directeur wonen en vastgoed. Dus wat geef jij aan voorbeeldgedrag... doe je voor, waarvan je hoopt dat zijpelt door. Hoe ziet dat eruit?
Nou ja, we hebben bij Pre bijvoorbeeld een contract voor het dagelijkse mutatieonderhoud, voor het kleinere onderhoud, met 3 aannemers. En op een gegeven moment is dat gestart in een situatie die was best turbulent, zeg maar. En die aannemers die hebben ook wel wat aanloopverliezen gekend en die beginnen nu steeds beter te draaien.
Mm-hmm.
En Ja, ik laat dan wel bijvoorbeeld zien dat ik daar ook wel oor voor heb. Hè? Dat ik me ook wel verdiep in de situatie van de aannemer.
Mm-hmm.
Hè? Sommige dingen hebben we met elkaar ja, niet goed ingeschat. Of dat nou, te makkelijk overgedacht.
Mm.
En nou ja, soms moet je dan ook bereid zijn om te zeggen... Nou ja, ik ga dit apart vergoeden of ik ga dit apart regelen.
Ja, ja.
En,
dus inleving hoor ik jou zeggen. Dat is wat je voordoet. Wat doe je nog meer voor?
Nou, ook een beetje loskomen van de incidenten en op een wat hoger abstractieniveau gaan zitten.
Ja.
Nee, want ja, wij hebben 800, 900 mutaties per jaar.
Uh-huh.
En nou, er loopt
gaat
er wel
eens mis.
Ja. En wanneer word je als opzichter erbij geroepen als het misgaat? Hè? Ja. Dus voor je het weet heb je zo'n beeld van ik ben elke week brandjes aan het blussen.
Ja, ja.
Terwijl, nou ja, 800 van de 900 gaan gewoon probleemloos door.
Ja.
Dus ik probeer ook wel die balans erin te houden. En het helpt om dan gewoon toch met iets zakelijkere KPI's te werken.
Oh.
Te gewoon van tevoren afspreken, wat meten we nou? Dus we meten van, nou ja, 90% moet binnen 3 weken klaar zijn.
Ja, ja.
Dan hebben we niet steeds het gesprek over die ene woning die na 4 weken nog niet klaar is.
Ja,
dus we
zeggen,
nou ja, halen we de 90%.
Ja, dan kunnen we weer wat vieren.
Ja, want het gaat uiteindelijk, als je het hebt over huurderving, gaat het ook over de massa. En niet over die ene uitzondering.
Ja, ja. Mm-hmm.
We moeten die uitzondering wel evalueren. Hoe kwam het nou? En soms lag het ook niet altijd aan die aannemer.
Mm-hmm.
Ja, dat zie je ook wel. Dus we hebben nu intern een gesprek van... geeft iedere opzichter wel op dezelfde manier opdracht. Want soms vervangen collega's elkaar.
Mm-hmm.
En dan is bijvoorbeeld gezegd van een grote woning... van nou ja, die toilet kan blijven zitten.
Mm-hmm.
En dan komt er 2 weken later een andere collega... en die zegt, vervang het toilet toch maar.
Ja, ja.
Maar ja, dan is de tegelzetter van de badkamer is net weer weg. Zeg maar, hè? Dus dan wordt die aannemer narig van... En dus die aannemer bedoelt het goed, dus die wil dat dan regelen. Maar eigenlijk zegt hij, ja, dit verstoort mijn proces. Ik wil op dag 1 weten, de grote ingrepen. Een plintje doen we niet moeilijk over.
Ja.
Maar keuken, badkamer, toilet wil ik op dag 1 weten. Doen we hem wel of doen we hem niet?
Ja.
En dat snap ik.
Ja.
He, dus dan ben ik ook wel geneigd om intern daar wat harder in te zijn. Van nee jongens, je hebt op dag 1 gezegd, toilet mag blijven zitten. Gaan we niet op dag 11 van mening veranderen. Dan laten we het toilet gewoon zitten.
Hm.
Aannemer maakt je klus af. Binnen 3 weken is het klaar.
Hm.
Nou ja, dan kunnen we kunnen ons vergist hebben. Maar dan gaan we daarna dan voor een opdracht doen van... doen we toch maar het toilet ook. Maar we gaan niet die 2 processen door elkaar laten
lopen. Ja.
Nou, dat moeten ze intern ook wel. Dat schrikken ze soms van. Ja. Ze moeten eigenlijk ook hun werk professioneler doen. Dus samenwerken vraagt professionaliteit van beide kanten.
Van beide kanten. Ja. Ja, want dit was inderdaad ook een voorbeeld wat je intern... je zei al, je wil dat landt in je eigen organisatie. Dat wordt jij eigenlijk voorleeft, zou je bijna kunnen zeggen. Maar nou, en hoe ziet dat eruit naar de marktpartijen toe? Wat misschien ook wel weer een ouderwets woord is. Dus co-makers, als je het misschien meer van nu wil vertellen.
Ja,
maar wat laat je aan gedrag zien bij je co-makers waarvan je zegt... ik hoop dat een constructieve bijdrage is aan onze samenwerking.
Nou kijk, we hebben dus 3 aannemers
mm-hmm.
op dat contract. Hè?
Mm-hmm.
En die hebben ieder 1/3 van het bezit. Maar ik wil eigenlijk dat ze dus ook van elkaar leren. En dat ze elkaar niet als concurrent... Je hebt voor 4 jaar die opdracht. Je hoeft niet met elkaar te concurreren.
Ja.
We hebben een gezamenlijke doelstelling. Hè? Het KWH-cijfer, dat wordt niet... Nou, je kan het wel per aannemer ook apart meten, maar de doelstelling is collectief. Dus leer nou ook van elkaar. Dus
mm-hmm.
probeer nou eens te kijken van... Goh, op dat onderdeel scoor jij 7,8, jij 7,9 en jij 7,1. En dan moeten we niet met vingertje gaan wijzen... maar moeten we wel eigenlijk die eagerness hebben van... Hey, waar zit dat verschil nou in? En wat kan ik nou leren van mijn collega? Mijn ander punt is het andersom.
En waarom is het geen 8,5?
Ja.
Zou je ook kunnen afvragen natuurlijk.
Maar in ieder geval, als je hetzelfde werk doet en er zit verschil in... Dan kun je van elkaar leren.
Ja.
Dus ik stimuleer ook die aannemers een beetje... om elkaar niet als concurrent te zien...
Ja.
maar om van elkaar te leren.
Ja, maar dat lijkt me ontzettend moeilijk. Hoe wordt daarop gereageerd?
Nou, dat is ontzettend moeilijk. En die directeuren die willen vaak wel. Hè?
Ja.
Maar daar zitten natuurlijk ook weer werelden achter. Want het zijn ook grote bedrijven.
Ja.
Dus wij hebben bijvoorbeeld een prijzenboek. En daar zijn bijvoorbeeld prijsafspraken gemaakt. Van nou, als de badkamer helemaal moet. Hè, tegels eraf bikken. Nieuwe tegels, nieuwe leidingen. Dan hebben we een soort fixed price.
Ja. Dat mag het kosten.
Dan hoeven we niet eindeloos te calculeren. Is gewoon, huppatee, dit is de prijs.
Ja. Ja.
En dan zie je dat er soms... iets onverwachts in zo'n badkamer komt er toch wat meer werk bij. Maar je ziet dus dat die twee van die aannemers hebben 2 of 3 regels meer werk gemiddeld. En die derde 12.
Ja, ja, ja.
En dan denk je, ja, hoe kan het nou dat het invrezen van de leiding van het lichtknopje bij die twee aannemers in de prijs zit en bij die derde niet? Nou ja, dan moet je dat gesprek over voeren. Het gaat soms erg over details.
Ja.
Maar dan, dat gaat ook wel een beetje over, nou, als we nou een prijs afspreken, dan is dat het ook.
Ja.
Want het doel daarvan is niet om veel geld, het doel daarvan is soepeler werken. Ik zeg, hele badkamer vervangen, jij weet, €5200, morgen starten. In plaats van offertes heen en weer controleren, dingen eruit strepen, 2 weken verder.
Vreselijk, want dat is precies wat er bij mij ook meteen al opkomt. Dat je toch weer met dat soort dingen bezig bent, terwijl je wil eigenlijk... Ja. Nee. Hoe zorg je nou voor dat je dat...
Ja. En dan hoop ik dus, hè, door het op de stuurgroep op tafel te leggen.
Ja.
Nee, jij hebt gemiddeld 2 extra regels, jij gemiddeld 3, jij 12.
Ja.
Dat ze naar elkaar gaan kijken.
Ja.
Maar ja, daar, dat hoort er toch gewoon bij. Ja. En die,
maar Ronald, ik ben zelf ook geen psycholoog hoor. We hebben er absoluut niet voor doorgeleerd. Maar ik denk dat als je dat op tafel legt, dan ontstaat er meteen al spanning. Die spanning was er al natuurlijk, want het is al spannend. En dan gaat diegene met die 12 regels gaat zich natuurlijk verdedigen. Ik bedoel, hoe krijg je daar een constructief gesprek?
Nou ja, nee, maar
gesprek?
Dat bedoelde ik van, je hebt daar een directeur en je hebt een calculatieafdeling.
Ja.
Die directeur snapt het belang wel van een soepel proces.
Ja.
En sneller beginnen is ook geld.
Ja.
Alleen, je moet die kennis dus opdoen en dan terug naar zijn calculatieafdeling.
Mm-hmm.
En daar...
Je hebt dat gesprek natuurlijk met die 3 directeuren. Ja. Maar die 3 directeuren, die willen wel aan zich, hè? Ja. Dus die zijn weer verantwoordelijk voor het naar hun eigen organisatie terugbrengen.
Ja.
Maar we zeiden net al, je
en
zei het zelf...
Ook verschillende werkwijzen, hè? Dus ik heb het vorige maand met ze gehad over... Nou ja, hoe kunnen we de doorlooptijd van mutaties terugdringen? En dan zegt de ene aannemer van, nou ja, ik wil graag mee bij de eerste inspectie.
Ja.
Want dan kan ik dan al zien, nou oké, zo'n badkamer, 4 dagen tegelzetter. En zegt die andere aannemer, ja, maar dan moet ik 300 keer een extra uur mee. Dat kost heel veel geld. Volgens mij kunnen we dat handiger doen. Nou, en dan begint er een gesprek te ontstaan.
Ja.
Want kennelijk werken die aannemers ook niet allemaal op dezelfde
manier. Nee.
Zoals corporaties allemaal anders werken. Ja. Zo werken aannemers ook allemaal anders.
Ja. Ja.
En de ene zit om de hoek en de andere moet een half uur rijden. Dus die is kritischer op dat soort dingen.
Ja.
En dan gaan we met elkaar, en dan, dat doen die directeuren natuurlijk niet, maar we hebben nu gezegd, nou ja, vaardig naar iemand afmaken, een soort lean groepje, die dat proces is doorgaat van wat heb je nou nodig? Ja. 3 weken, want we hebben een maand opzichttermijn, hè, en dan gaat er een opzichter langs. Dus dan heb je nog 3 weken voordat die woning leeg komt. Wat wil je dan weten? Wat heb je nodig, zonder dat je daarbij bent, om meteen op dag 2 effectief te kunnen werken?
Ja.
Nou, dan gaan ze wel met elkaar... Dus langzaam komen we er wel, maar we zijn inmiddels wel al 1,5 jaar bezig.
Ja.
Hè? Dus maar dat hadden mensen ook wel voorspeld hoor. Van het eerste jaar is aftasten, het tweede jaar is herinregelen en vanaf het derde jaar ga je met elkaar soepeler werken.
Ja, en dan is de afspraak voor 4 jaar, dus dan is het eigenlijk al bijna weer om. Dan wil je eigenlijk natuurlijk, dan ga je pas de vruchten plukken ervan.
Nou ja, misschien ga je de afspraak dan verlengen.
En misschien ook niet.
Nee, dat is...
Ja. Maar je zei net al eventjes van het is ontzettend moeilijk voor bedrijven, aannemers, grote onderhoudsbedrijven. Want dat scharen we even allemaal onder elkaar. Hè? Of zie jij daar ook nog verschil in trouwens? Dat grote onderhoudsbedrijven een andere cultuur, een andere mentaliteit hebben aannemer.
Ik merk dat het fijn werkt met bedrijven die een soortgelijke omvang hebben. Dat als wij even afhankelijk zijn van het aannemersbedrijf als andersom.
Ja, ja. Ja,
als ik merk dat als wij grote renovatie laten doen door een dure Vermeer, of door een groot bedrijf, dan zijn wij 0,25% van hun jaaromzet.
Ja. Ja, dus zo voelt dat.
Nou ja, dat wil niet zeggen dat ze niet professioneel doen. Nee. Maar de grote bedrijven zijn sneller geneigd om een conflict dan wat harder te spelen.
Ja, ja.
Wat meer te juridiseren.
Ja.
Ja, hebben misschien ook daar in hun back-office manier. Terwijl als je een bedrijf hebt, nou ja, dat 10-20% van zijn omzet bij ons wegzet.
Ja.
Een paar mooie projecten.
Ja.
Dan is meer gelijkwaardigheid, zeg maar.
Ja.
Dus dan ben je meer geneigd om met elkaar ook mee te denken. Kijk, wij zien ook wel dat die aannemers bijvoorbeeld nu moeite hebben om personeel te vinden.
Ja.
Terwijl dat 2 jaar geleden heel anders was.
Ja.
Dus ja, dan kunnen wij wel zeggen, joh, contract is contract en de boeteclausule gaat in. Maar als ik zie dat ze echt hun best doen, en dan kun je misschien ook eens nadenken over wat zijn er voor andere manieren om er met elkaar uit te komen.
Ja, dan ga je ook meedenken eigenlijk.
Als zo'n bedrijf met 10.000 medewerkers, denk je, ja, hallo.
Ja.
Dus van beide kanten is de afstand dan groter, zeg maar.
Okay. Tot slot, Ronald. Het thema samenwerken. Wat is voor jou persoonlijk de grootste uitdaging? Waarvan jij zegt, de aankomende jaar, anderhalf jaar, is het voor mij in mijn nieuwe rol bij Prewonen, als het gaat om dit thema, belangrijk dat ik daar en daar mee bezig ga? Of me daarop focus?
Nou ja, jij zei net al, waarom is het geen 8,5? Hè? Dus ik hoop dat we in de samenwerking zo ver komen dat we gaan excelleren. Hm. En ik heb geleerd en ben over overtuigd van het optimaliseren van de processen en de werkafspraken. Daar kan je van een 7 naar een 8, maar dat wordt nooit een 9.
Hm.
Hè, want op een gegeven moment dan heb je soepele processen, maar die extra stap, die zit hem in andere dingen. Die zit hem in, kijk je echt goed naar die bewoner? Luister je echt goed naar die bewoner? Hoeveel ruimte voel je om een uitzondering te maken?
Ja.
Want dan krijg je excellente klantwaardering. Als je iets doet wat iemand niet verwacht. Als iemand zich niet als nummer voelt behandeld.
Maar
dat is hij natuurlijk wel. Als we 180 woningen renoveren, ja, doen we 180 keer ongeveer op dezelfde manier. Dus in zekere zin ben je nummer 63.
Ja.
Maar als die dan toch voelt van, okay, hier wordt, wordt net iets anders gedaan of net iets anders mee omgegaan. Of, en je kan pas ook die soepelheid in je samenwerking hebben als je de basis goed geregeld hebt, zeg maar. Dus ik hoop dat we nu nog aan het stoeien zijn over dat proces en die basisafspraken, maar dat we volgend jaar die slag kunnen maken naar excelleren, ook door uitzonderingen te kunnen maken.
Ja. Zullen we afspreken dat je dan weer komt vertellen?
Ja,
of het
hoe
gelukt
dat gegaan is.
Ja.
Ja, lijkt me leuk.
Dankjewel voor dit gesprek.
Graag gedaan.
En tot de volgende keer bij de volgende Renda podcast. Tot gauw.